Gemeente, namens de kerkraad deel ik u mee dat deze week huisbezoek gedaan zal worden, zo de Heere wil, op maandagavond bij broeder P. Kiviet, Oost-Krakeelstraat, en bij zuster de Keizer van de Slik. Dinsdagavond bij de familie van Nimwegen en de familie Tanis, P. Tanis. Eveneens op dinsdagavond bij broeder Boeter en bij familie D. Vroegendewij, polder Eerste Bekade. En dan ook op donderdagavond bij de familie J. Holleman en de familie A.J. van Driel. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 65, het derde vers. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Psalm 65, het derde vers. In het woord Gods uit het boek Openbaring, hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 10. Openbaring 21, vers 1 tot en met 10. En wij zingen na de schriftlezing de 45ste psalm, vers 7. Straks leidt men haar in statie uit haar woning. Psalm 45, vers 7. Na de schriftlezing Openbaring 21, de eerste 10 verzen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hun en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij: het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstigen geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven en ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars, hun deel is in de poel die daar brandt van vuur en sulfur, het welk is de tweede dood. En tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij zeggende: kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen vanavond opnieuw ons zetten om te luisteren naar wat het woord des Heren ons openbaart omtrent het eeuwige leven, de eeuwige zaligheid, waar onze catechismus over spreekt in zondag 22, in de 58ste vraag en het antwoord. Ik wil u dat gedeelte van ons leerboek vanavond opnieuw lezen. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Dat, nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensen hart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Laten wij eerst over het woord des Heren Gods zegen bidden. Genadig en barmhartig God, we willen aan het begin van ons samen zijn ook vanavond ons eerst weer voor uw heilig aangezicht stellen, om van u te bidden dat gij in ons midden wilt zijn en dat gij door uw aanwezigheid ons samen zijn op zo'n hoogte, op zo'n niveau wilt brengen dat wij hier gezegend zullen worden. Heren, dat is, en vanmorgen hebben we dat beleden, maar vanavond moeten we dat als het ware toch weer herhalen, want de werkelijkheid is nu niet anders. Dat is van ons uit niet mogelijk. We hebben uw aanwezigheid, uw komst, uw tegenwoordigheid, uw genadegiften, uw wonderwerken niet verdiend. We hebben het ernaar gemaakt dat u ons aan ons lot zou overlaten en dat u zich van ons zou terugtrekken en dat u geen bemoeienissen meer met ons zou hebben. We hebben het ernaar gemaakt dat u ons niet alleen prijsgeeft aan onszelf en overlaat aan de dwaze keus van ons hart, maar meer nog, we hebben het er ook naar gemaakt dat u ons voor uw rechterstoel zoudt brengen om van ons rekenschap af te eisen van al datgene wat wij met uw goede gaven hebben gedaan, hoe wij die hebben misbruikt. Want dat moet ervan gezegd worden, Heren. We hebben datgene wat u ons hebt toevertrouwd en de tijd die u ons hebt gegeven en de krachten die u ons verleende en zoveel andere gaven meer in dienst van de zonde gesteld. We hebben er u niet mee gediend, we hebben er onze zaligheid niet in gezocht en we hebben de gelegenheden die gij ons genadiglijk gegeven hebt vaak verzuimd. En we hebben nagelaten datgene wat we moesten doen, wat u van ons vroeg, wat ook in het licht van het evangelie onze heilige roeping en plicht is. En daarom, Heren, als u met ons in het gericht zou treden en als u zou gadeslaan onze ongerechtigheden, welke dat dan ook zijn, zonden van bedrijf of zonden van nalatigheid, ongerechtigheden met onze handen bedreven of met onze mond bedreven of met onze gedachten bedreven, ongerechtigheden van allerlei soort en vorm. Als gij ze zoudt gadeslaan, Heere, wie van ons zou dan voor u kunnen bestaan? Dan is er niet één die rechtvaardig zal zijn in dat gericht. En nu moeten we toch een keer in het gericht komen. Gij zult ons allen voor uw rechterstoel brengen. En gij zult ons allen een keer afvragen wat in dit lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. En we zullen allemaal wegdragen het loon dat we waardig zijn. O Heere, de gedachte daaraan moest ons verschrikken, zolang wij nog onverzoend zijn met u. De gedachte daaraan moest ons ook verschrikken, als wij u wel mochten leren vrezen, maar van onze plaats zijn. Als we niet in de verborgen omgang, in de tere gemeenschap met u leven. En als wij niet kennen in de beoefening het leven van de waarachtige bekering en het geloof, dan moest de gedachte dat we één keer rekenschap moeten afleggen ons inderdaad met schrik vervullen. En als dat nog nooit gebeurd is, Heere, dan bidden wij van u dat u dat toch eens werken wilt. En dat u dat wat daarover in uw woord staat eens zo toe wilt passen aan onze harten, dat we er niet meer aan ontkomen kunnen, maar dat die dingen levende werkelijkheden voor ons gaan worden, opdat wij waarlijk zouden gaan ontdekken dat er meer is dan het aardse leven. Meer dan wat wij hier om ons heen hebben. Meer dan waarmee wij onze handen kunnen vullen en onze vreugden kunnen beleven. Heere, doe ons verstaan dat we een ziel hebben die geschapen is voor de eeuwigheid, trouwens ook ons lichaam. Doe ons beseffen dat we een eeuwige bestemming hebben. En doe ons dan beseffen, Heere, dat wij dat nodig hebben, waardoor onze ziel en waardoor ons lichaam, waardoor ons hele leven gered kan worden, namelijk het verzoeningswerk en de verlossingsarbeid van de Heere Jezus Christus. Dat moeten wij toch leren kennen, Heere, hier op aarde. Zullen we werkelijk hoop kunnen hebben, gegronde hoop, dat het straks in het uur van sterven en daarna goed met ons zal zijn. We willen weer gaan denken over het eeuwige leven. We hebben daar al een en andermaal bij stil mogen staan en mogen nagaan wat uw woord daaromtrent ons openbaart. Nogmaals willen we de schriften openen om opnieuw een boodschap daaruit te ontvangen die ons vertelt wat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen, dat grote goed, dat heilgenot, Heere, geeft dat het ons tot jaloersheid mag verwekken. Geef dat het de harten van uw volk en kinderen mag verlevendigen en dat het hun hoop mag versterken en dat ze met des te meer verlangen mogen uitzien naar die zaligheid die nog wacht en dat datgene wat daaromtrent in het woord geopenbaard is hen hier op aarde een prikkel en een aansporing te meer mag zijn om u de Heere welbehagelijk te wandelen. En als het ons allemaal onbekend is, Heere, en als wij voor onszelf ook geen echte en gegronde hoop hebben dat dat heilgoed straks ook ons deel zal zijn, leert u ons dan nog haast maken om onze levenswil, om geborgen te zijn als die dag van sterven en van het oordeel komt. Heren, dan moeten wij toch inderdaad hier op aarde leren zoeken naar dat heil dat blijft. Dat ene nodige, dat moeten wij hier op aarde toch leren kiezen. Als we het hier op aarde niet leren kiezen, zullen we het nooit meer kunnen kiezen. Maar als we het door uw genade hier wel mogen kiezen, dan zal het ook nooit van ons worden weggenomen. Heere, werk met uw Heilige Geest. Krachtig, bekerend, heiligend. En wilt gij zo in ons midden zijn en ons geven een gezegend uur. uit uw hand. Als het over de hemel gaat, ach Heere, het is weer waar, dan gaat het over dingen die ons begrip verre te boven gaan. Dan kunnen we daar toch uiteindelijk het eigenlijke niet van zeggen. Dan blijft het bij vage aanduidingen, dan blijft het bij gestamel. Dan zullen onze woorden opnieuw gebrekkig zijn. Maar niettemin, Heere, wat u daaromtrent dan geopenbaard hebt, laat dat toch mogen doorklinken in de prediking. En laat daar toch zoveel bekoring en aantrekkingskracht van mogen uitgaan, dat wij inderdaad voor het eerst of bij vernieuwing met ons hart mogen instemmen met wat de dichter er al van gezegd heeft. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Heren, we smeken u om genade, om het werk van uw dierbare geest, en opdat we zo dan mogen ontvangen alles wat ons nodig is om hier met vrucht voor eigen hart en leven onder de verkondiging van uw woord te mogen verkeren. Wij bidden om uw zegen over alles wat in uw kerk en in uw koninkrijk mag geschieden op deze dag. We bidden u ook, Heere, dat gij gedenken wilt aan ons volk en aan degene die gij over ons gesteld hebt en die gij de opdracht gegeven hebt om ons te regeren en om aan ons volksleven leiding te geven. Het zij dat dat landelijk of provinciaal of plaatselijk is. Heere, zij hebben het nodig om van u de wijsheid te ontvangen die daarbij inderdaad onmisbaar is. Geef dat ze die wijsheid ook bij u mogen zoeken. En dat wij zo ook onder hen die over ons geplaatst zijn, als kerk een stil en een gerust leven mogen hebben. Het is inderdaad een voorrecht, Heere, dat wij nog in een land mogen leven waarin vele vrijheden ons gelaten zijn. Daar willen we uw naam voor erkennen. Dank zeggen. Als we ons eigen lot vergelijken met dat van vele anderen op deze wereld, dan inderdaad, dan is er reden om dankbaar te zijn. Hier geen vervolging en verdrukking. Hier geen verbod van overheidswegen op samenkomsten zoals wij op dit ogenblik mogen beleven. Hier geen verbod op het zoeken van u in de gemeente en met de gemeente, geen verbod op het hebben van en lezen in uw woord. Er zijn er in deze wereld die wel met dat soort maatregelen in aanraking komen en wier leven daardoor bemoeilijkt, ernstig bemoeilijkt wordt. Ja, er zijn er van hen die u vrezen, die vervolgd en verdrukt worden. O Heere, wij bidden van u dat gij hen gedenken wilt in al hun nood en lijden en verdrukking en angsten. En dat gij hen sterken wilt, o God, in datgene wat gij hen te dragen geeft. Opdat ook daar toch, ondanks alle verzet en ondanks het woeden van de machten van het kwaad, uw werk voortgang mag vinden. Maar wilt u ons besef geven van het voorrecht dat wij dan nog in vrijheid mogen leven en ook als gemeente mogen samenkomen om uw woord ongehinderd te lezen en te overdenken? Wilt gij dat bestendigen, Heere? Al moeten we erbij zeggen dat we het niet verdiend hebben dat u het zou bestendigen. Wilt gij verder geven, Heere, ook in ons volksleven alles wat nodig is, opdat er eer in onze landen woon. En dat in tegenstelling tot datgene wat we nu vaak bespeuren, de zonde die een schandvlek der natie is. Heere, breng onder ons volk ook een terugkeer tot stand. Een terugkeer tot u die God, die hier vroeger geëerd en gediend werd. En die hier op heel het volksleven door uw woord en wet een stempel gezet hebt. Een stempel dat nu met alle macht moet worden uitgewist. Heere, wilt gij genade geven en genade verheerlijken, ook in het midden van ons volk en in onze overheid. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht, in de dienst der barmhartigheid, in de verzorging van hen die lijden en die in nood zijn, die gehandicapt zijn, wie leven toch al moeilijk is. Heere, geef gij daarin, in al die arbeid die geschieden mag, toch ook iets van uw bewogenheid, opdat het ook de lijdenden langs die weg mag duidelijk worden dat gij een barmhartig en een ontfermend God zijt. Heere, wilt gij nog verlichting geven daar waar nood en lijden is en waar angst en verdriet is? Geef vertroosting, geef te ervaren dat u een toevlucht wilt zijn in de dag der benauwdheid. Maak gij het zo wel, niet om enig goed dat wij zouden hebben, dat wij zouden bezitten, niet om enige gerechtigheid aan onze zijde, maar alleen om de verdiensten van de Heere Jezus. En in zijn naam willen wij ons gebed dan ook besluiten. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 126e psalm, het eerste en het derde. Wanneer de Heer uit vijands macht het gevangen Sion wederbracht en dat verloste uit nood en pijn, scheen het ons een blijde droom te zijn. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Gemeente, in onze overdenking van wat het woord Gods ons openbaart omtrent het eeuwige leven, de eeuwige zaligheid, of anders aangeduid de hemel, en datgene wat de hemel allemaal inhoudt, hebben wij tot nog toe een aantal aspecten die het woord van God ons laat zien met elkaar bekeken. We hebben gezien dat de hemel, zoals het woord van God ons daarover spreekt, in de eerste plaats een plaats is waar straks de verlosten zullen zijn. Een plaats die aan de ene kant inderdaad de hemel genoemd wordt en die aan de andere kant ook omschreven wordt als de nieuwe aarde. Nieuwe hemel en nieuwe aarde zijn straks zo nauw aan elkaar verbonden dat er geen tegenstelling en geen afstand meer zal zijn. En daarom wordt van de verlosten gezegd dat zij zowel in de hemel zullen zijn als ook dat zij de aarde zullen beërven. En verder hebben we gezien dat de hemel een staat is van volkomenheid, zowel wat het lichaam als de ziel betreft. De ziel van de verlosten zal daar volkomen gelukkig en volkomen verlost zijn. Er zal geen smet, er zal geen onreinheid, er zal geen verdorvenheid zijn achtergebleven. En zo zal het ook met het lichaam zijn dat weer opgewekt is en dat met de ziel verenigd zal zijn. Dat lichaam dat zal volmaakte gezondheid, volmaakte verlossing deelachtig zijn. En toen hebben we er ook bij stilgestaan dat het woord des Heren ons laat zien dat de hemel de plaats is waar de verlosten eeuwig zullen rusten. Er blijft immers een rust over voor het volk van God. Ze zullen rusten van de vervolgingen die ze hebben ondergaan. Ze zullen rusten van de zware arbeid die ze hebben moeten verrichten. Ze zullen rusten van de last die ze hebben moeten meedragen in de zonde en in de verdorven aard. Maar dat rusten, dat zal tegelijkertijd toch ook weer zijn een dag en nacht God dienen in zijn heilige tempel. Het is geen rusten in de zin van niets doen, maar het is een rusten in de zin dat er ook een dagelijkse, ik zou zeggen een ononderbroken activiteit is, maar dan in de zin van een heilige dienst, zonder dat daar vermoeienis door ontstaat, een heilige dienst van God en van het Lam. Toen zagen we, en dat is het vierde aspect dat het woord van God ons heeft laten zien, dat de hemel de plaats is van de voltooide en de volkomen gemeenschap der heiligen. Daar zullen al Gods heiligen samen zijn. En daar zal twist en wrok voor altijd verdwijnen. En daar zullen ze de Heere dienen met een eenparige schouder. En daar zullen ze elkander van harte lief hebben en dienen. Samen met alle heiligen zullen ze daar zijn. En niet alleen zal daar de volkomen gemeenschap der heiligen zijn tussen al Gods verloste kinderen, maar er zal ook die volkomen gemeenschap der heiligen zijn tussen Gods verloste kinderen en zijn hemelse dienaren, de engelen. Het vijfde aspect wat ons het woord van God liet zien ten aanzien van de hemel en de zaligheid, en dat is dan van al de vijf die ik u tot nog toe mocht voorhouden ook de belangrijkste, dat is de hoogste, dat is de rijkste. Dat is namelijk dat al Gods verlosten daar zijn aangezicht mogen zien. En in ongestoorde gemeenschap met God en met het Lam mogen leven. Daar zullen ze altijd met de Heere zijn. En dan is er nog één aspect wat naar mijn gedachte het woord des Heren heel duidelijk voor onze aandacht wil plaatsen. En dat willen we vanavond afzonderlijk overdenken. Dat is dit: de hemel is de plaats van de onvermengde en de eindeloze blijdschap. De hemel als de plaats van de onvermengde en de eindeloze blijdschap. Gemeente, blijdschap, vreugde is nogal zeldzaam hier op deze aarde. Er is trouwens geen echte blijdschap los van het heil in Christus, los van de gemeenschap met God. Als er ooit door ons echte blijdschap beleefd zal worden, en dan hier op aarde nog maar in beginsel, dan zullen we de Heere persoonlijk moeten leren kennen. En buiten die persoonlijke kennis van God en van zijn genade om, weten we ook niet wat echte vreugde is. Oh ja, we kunnen, zoals de wereld dat doet, heel wel allerlei vreugde maken en allerlei blijdschap zoeken. En we kunnen allerlei bronnen aanboren en allerlei schatkamers openmaken om op die manier onszelf vreugde te verschaffen, maar dat is de echte vreugde niet. Dat is meestal ook niet zulke diepe vreugde. Dat gaat ook weer voorbij, dat laat vaak ook nog een bijsmaak achter, een leegte. Maar de echte vreugde, die is er alleen maar in gemeenschap met God. En daarom, als de Heere zijn woord spreekt, dan dient hij dat woord ook als het woord van de blijdschap aan. De boodschap van de vreugde. Denkt u maar even aan die hele bekende geschiedenis uit het tweede hoofdstuk van Lucas. Als de herders bijeen zijn in de velden van Efrata en als die hemelbode, de engel, komt om de herders de tijding te brengen dat de Heere Jezus geboren is, de Messias, de verwachte, dan zegt hij: zie, ik verkondig u grote blijdschap. En dat is inderdaad ook de boodschap van de blijdschap als het over Jezus gaat. Als het over de zaligmaker gaat, blijdschap voor een zondaar kan er alleen maar zijn als die van de zaligmaker hoort en van zijn zaligmakers werk en van de weg waarlangs een zondaar zalig gemaakt wordt. En zo komt het evangelie tot ons en laten we ons die gedachte niet laten ontnemen. Het evangelie komt tot ons als het evangelie, als de goede boodschap. En wat maakt die boodschap zo goed? Dat het de boodschap, de tijding van grote vreugde is. En als de Heere langs de weg van de verkondiging van dat evangelie zijn koninkrijk doet komen, wat is dat voor een koninkrijk? Paulus zegt het, dat koninkrijk Gods is gerechtigheid, vrede en blijdschap. Dat zijn de kenmerken van dat koninkrijk: gerechtigheid, vrede en blijdschap. En als de geest gaat werken in het hart van een individu, van een zondaar, die zondaar wederbarend en die zondaar bekerend, en als die geest zijn intrek neemt in het hart van een mens, wat werkt die geest? Wat is de vrucht van de geest? Paulus laat het ons weten in Galaten 5:22. De vrucht van de geest is, en dan noemt hij eerst liefde, en daarna, en onmiddellijk daarna, blijdschap. Dat werkt de geest. Dat is de vrucht van zijn arbeid in het leven van een mens die door hem wordt wedergeboren en bekeerd en in wiens hart hij geloof gaat werken. Liefde, blijdschap. En vandaar dat we dat ook zien als de handelingen ons beschrijven van het werk van de apostelen en als ze ons vertellen, de handelingen der apostelen, over hoe het ging toen de Heere zijn evangelie liet verkondigen en toen hier en daar en alom de gemeenten werden gesticht, dan laat het boek der handelingen ons zien dat een van de kenmerken van het leven van die gemeenten van wedergeborenen en gelovigen was blijdschap. Zelfs te midden van de vervolgingen die losbraken. Blijdschap, zelfs te midden van al de angsten die ze moesten doorstaan. Denk ook aan Petrus. Als Petrus aan de lezers van zijn brief schrijft over de dingen die hem bewogen hebben om dat woord des Heren te verkondigen en nu het ook op schrift te stellen. En als hij dan spreekt over de Heere Jezus Christus, dan zegt hij, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. De verkondiging van Christus. Als dat gepaard mag gaan door het werk des geestes in onze harten, zodat we die verkondigde Christus mogen leren aanschouwen met de ogen des geloofs, dan wordt dit de vrucht dat wij, hoewel wij hem niet zien, maar tevreden moeten zijn met geloof, we ons toch om hem en in hem mogen verheugen met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Nu, er zou meer te zeggen zijn, gemeente, maar laat dit voldoende zijn. De Heere werkt blijdschap door het evangelie, toegepast door zijn geest. En het is het privilege van het evangelie en van geen enkel ander woord in deze wereld om de ware vreugde te verkondigen en de ware vreugde te brengen. En waar dat evangelie werkelijk zijn kracht gaat doen, dat wil zeggen waar het niet alleen maar als een woord, als een serie klanken verkondigd wordt en aangehoord wordt, maar waar het ingang vindt in het mensenhart, in het zondaarsleven, daar komt iets van waarachtige, wezenlijke, echte vreugde, omdat God dat zelf werkt. Dat is dan ook een van de eerste vruchten van de geest en dat is een van de duidelijke kenmerken van het geestelijke leven. Zegt u nu niet dat het niet zo is, want de schrift zegt dat het wel zo is. Blijdschap. Maar zolang wij nog op aarde zijn, zal die blijdschap, hoe echt die ook is, niet meer dan een klein begin hebben. Dat zegt onze catechismus ook, nadat ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Het is hier maar het beginsel. Het is nog maar net begonnen. Het is lang niet volgroeid, het is nog lang niet verzadiging van vreugde. Komt het dat het nog maar het beginsel is? Wel onder andere doordat de vreugde die hier dan toch een deel van Gods kinderen bij tijden mag zijn, op andere momenten weer stuk breekt, afgebroken wordt, omdat we nog op aarde zijn. En er zijn hier op aarde altijd nog van die storende elementen. Oh, daar is eigenlijk geen eind aan de mogelijkheden waardoor dus de vreugde afgebroken en verstoord wordt. Hier op aarde hebben we in ons eigen leven, in het dagelijkse leven, allerlei bedroevende en teleurstellende ervaringen. En die kunnen zo'n uitwerking op de vreugde der ziel hebben dat de vreugde der ziel begint te tanen. Hier op aarde is rouw en ten gevolge daarvan smart en verdriet en droefheid. En ten gevolge daar weer van begint de vreugde van binnen ook te tanen. Dat kan tenminste. En vooral hier op aarde, zolang we nog in het lichaam dezes doods zijn, is er altijd reden voor Gods kinderen om te zuchten, bezwaard zijnde, vanwege die zonde, vanwege dat verderf dat nog overgebleven is en dat nog in hen woont. En de ervaring daarvan is er vaak de oorzaak van dat de vreugde verdwijnt uit het leven. En dat smart en de rouwklacht, de klacht van Romeinen 7, ik ellendig mens, gaat domineren. En wie deze dingen niet verdisconteert, en wie net doet alsof het inderdaad alleen maar vreugde en blijdschap is, en zulke christenen zijn er als je ze mag geloven, die hebben toch weinig begrepen van wat de schrift ons laat zien over de overgebleven zonde en ellendigheid. Bovendien laat de schrift ons ook niet in het apostolisch vermaan weten dat al hebben we voor onszelf dan geen verdriet, en al hebben we voor onszelf dan misschien het tegendeel van verdriet, namelijk vreugde, ook in het uiterlijke, dan kom je via allerlei contacten met anderen in aanraking met moeite en zorgen en smart en rouw in het leven van medemensen. En kun je dan op een afstand blijven? Of laat de schrift ons niet weten, weent met de wenenden. Het is niet zonder reden dat de apostel Paulus, en die heeft toch waarlijk wel wat van dat beginsel van de eeuwige vreugde in zijn hart gevoeld. Daar heeft hij ook meer dan één keer getuigenis van afgelegd. En dat is hem in vele levensomstandigheden tot een troost en tot een hoop en tot een uitzicht geweest. Hij heeft er heel wat van gekend en de Heere heeft hem er heel wat van doen smaken. Van die vreugde die alle verstand te boven gaat en van die blijdschap die gesmaakt wordt als de ziel ondervindt. De Heere denkt aan mij en de Heere ziet op mij neer. Maar het is geen wonder dat iemand, hoe hoog bevoorrecht als de apostel Paulus dan ook mocht zijn, toch zeggen moet, wij zuchten in onszelf. En dan heb ik nog niet eens genoemd de oorzaken die bij onszelf te zoeken zijn. Dat er weer geestelijke terugval is en tijden van inzinking, wat we wel noemen de verachtering in de genade. Wel, hoewel er dus vreugde is in het leven van al degenen die God vrezen, moeten we erbij zeggen dat het geen onvermengde vreugde is en geen eindeloze blijdschap. Nou, in de hemel zal dat anders zijn. Een van de kenmerken van het hemelleven is dat het een onvermengde vreugde geeft. En dat de Heere daar eindeloos zijn volk zal verblijden. Niet waar, dat accent, dat vindt u in antwoord 58 terug. Nu hier het beginsel van de eeuwige vreugde. En daarna, en dan vindt u dat woord vreugde niet meer terug, zo uitdrukkelijk wordt dat er niet apart nog bij vermeld, maar het ligt er natuurlijk wel helemaal in. Hier het beginsel van de eeuwige vreugde, straks, ik citeer Psalm 16, de verzadiging van vreugde, straks de volkomen zaligheid, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensen hart is opgeklommen. Ja. De hemel is de plaats van de onvermengde en de eindeloze vreugde. Ik wil u dat aantonen uit het woord van God. Ik verwijs u naar een van de gelijkenissen van de Heere Jezus. Als hij in Matteüs 25 vertelt van die Die gelijkenis van de talenten. U kent die gelijkenis, die heer die buitenslands reist en die zijn knechten een aantal talenten toevertrouwt. Matteüs 25, beginnende bij vers 14. En dan krijgen ze opdracht om met die hun toevertrouwde talenten te werken. Wel nu, na zijn reis komt hij terug en dan laat hij die knechten bij zich komen om hen te vragen wat ze met de toevertrouwde talenten gedaan hebben. Vers 20, en die de 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht ze hem, en bracht tot hem andere 5 talenten, zeggende, Heere, 5 talenten hebt gij mij gegeven, zie, andere 5 talenten heb ik boven dezelve gewonnen. En zijn Heer zeide tot hem, wel gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten, ga in de vreugde uws heren. En straks als die man die 2 talenten ontvangen had, ook voor zijn heer moet komen en ook rekenschap moet afleggen, dan precies hetzelfde, ga in de vreugde uws heren. En u begrijpt, ook zonder dat ik dat uitdrukkelijk zeg, hier heeft de Heere Jezus gesproken over zijn eigen vreugde, die hij als de Heere straks zal beërven. De vreugde die hem voorgesteld was, die hem kracht gaf om het kruis te dragen en de schande te verachten. Maar die vreugde zal hij straks delen met al zijn volk. Met allen voor wie hij de dood is ingegaan, met allen die hem hebben mogen leren dienen door de kracht van zijn genade. En zij zullen met hem in de eeuwige vreugde des Heren zijn. Maar wat zal dat dan zijn? De vreugde des Heren. Gemeente, wat is eigenlijk vreugde? Ik denk dat wij ons dat niet eens zo goed kunnen voorstellen. Ik denk dat we dat niet eens zo goed onder woorden kunnen brengen. Misschien is het nog het beste om onszelf en elkaar te vertellen wat vreugde is als we dat doen door te wijzen op de dingen die er dan niet meer zijn. Zo doet de Heere dat ook. Als hij vertelt wat de eeuwige vreugde is, dan doet hij dat op deze manier, dat hij ons in zijn woord laat zien wat er dan allemaal zal verdwijnen. Wat hij zal wegnemen. En dan denk ik aan een woord uit Openbaring 7, vers 17. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Want dat gaat niet samen, is het wel? Verzadiging van vreugde en tranen. En daarom de Heere neemt die tranen weg. Hij wist die af. Zoals een moeder dat bij haar bedroefde kind doet. Met haar vinger, met een zakdoek, één voor één die tranen wegvegen. En hoe doet de Heere dat dan? Wel, doordat hij de oorzaak van de tranen wegneemt. Ik denk aan een ander woord uit Openbaring 21 dit keer. En God zal, staat er weer net zo, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Die dingen waardoor een mens moet wenen in zijn leven, die dingen waardoor de tranen ontstaan, die dingen waardoor de tranen ons naar en uit de ogen geperst worden, die worden door hem allemaal weggedaan. Denk u eens in, hier als eerste wordt hier genoemd de dood. Daar is geen dood meer. En omdat de dood er niet meer is, hoeft er ook niet meer geweend te worden over de dood en de komst en het verdervende macht, de verdervende werk van de dood. Maar hier op aarde, ach, u weet dat wel, misschien uit eigen ervaring, misschien recente ervaring, misschien wat langer geleden, dat dood en tranen heel nauw samenhangen. En wat wordt er geweend, wat wordt er geschreid, en wat wordt er soms ook op een stille manier verdriet geleden vanwege de dood die onverbiddelijk is, die onafwendbaar is. En wat er dan geleden wordt, dat kun je alleen maar zeggen als je het persoonlijk hebt ondervonden. Als je bij zo'n ziekbed hebt gestaan van een van degenen die je lief en dierbaar waren. Een ziekbed dat dan een sterfbed werd. En wat een tranen worden er gesnikt bij het open graf, als de kist in dat open graf neerdaalt. En wat een smart achteraf nog, misschien nog wel dieper dan op het moment van het sterven en van de begrafenis. Zodat het wel eens lijkt in het leven van rouwdragenden alsof er nooit meer vreugde zal kunnen komen. En wat een verdriet en wat een tranen als je die andere dingen neemt die hier in het woord van God genoemd worden, moeite. Die zijn er ook wat in ons leven, moeite. Van allerlei soort, van allerlei vorm. De moeite met je lichamelijke zwakheid. De moeite, en sommigen hebben daar heel wat moeite mee, met een gebrekkige gezondheid. En anderen hebben weer andere moeite, zorgen, soms een leven lang, teleurstellingen, verwachtingen die ze gehad hebben, die zijn nooit vervuld. Van je kinderen heb je soms heel wat verwacht, maar het is op niks uitgedraaid. Ze kijken amper naar je om, of ze hebben zich helemaal van God en van zijn dienst afgewend. Wat een kwellingen kunnen er zijn, wat een moeite en wat een verdriet vanwege het lichaam, vanwege de ziel, vanwege al die dingen die ons hier op aarde wedervaren, waarvan het woord van God zegt, het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Je leeft op een vanwege de zonde gevloekte aarde. Je gaat over een aardbodem waar de macht van het verderf werkt en waar niets heel en ongeschonden gebleven is. En waar geen enkele vreugde, geen oudervreugde, geen vreugde die je in elkaar vindt als je elkaar begint lief te hebben, ooit onvermengd kan blijven. En allerlei dingen waar ons oog op valt, en allerlei dingen die we horen of die we lezen, vervullen ons met nieuwe zorg en doen ons nieuwe moeite ondervinden. Maar daar in de hemel is dat voorbij. Daar geen enkele kwelling meer in een ziek of zwak lichaam, want het volk dat daar woont zal nooit meer zeggen, ik ben ziek. Hoe een grote tobber u ook geweest bent, hoe zwak en hoe broos en hoe vergankelijk we ook geweest zijn, en hoe vaak we ook een dokter nodig gehad hebben, en hoeveel medicijnen we ook hebben moeten slikken, daar is dat helemaal en voor altijd voorbij. En nooit zal iemand meer tranen in zijn ogen krijgen vanwege pijn, vanwege teleurstellingen, vanwege rouw, vanwege de dood. De eerste dingen zijn voorbij gegaan.
En zo laat de Heere ons zien wat die vreugde is. Nu als dat allemaal ontbreekt, waar we hier op aarde nog zoveel mee te maken hebben en waar we iedere keer weer mee geconfronteerd worden, waardoor voor vele mensen het leven zo droevig, zo ingesloten geworden is. Als dat nu eens allemaal gaat ontbreken, al die eerste dingen, al die dingen die hier in Openbaring 21 vers 4 genoemd worden, de dood en de rouw en het gekrijt en de moeite en de angst en de vrees en de bezorgdheid en zoveel meer. Als dat allemaal verdwijnen gaat, dan is er de ongestoorde en onvermengde vreugde. Alleen maar vreugde. En waar u dan naar kijkt en waar u dan van hoort, of het op God is, of op het lam, of op een medeverloste zondaar, of op een engel, of op de straten van goud, of op de poorten van parels, of op welke andere heerlijkheid van de hemel ook, alles waar u daar uw oog op laat slaan, alles waar u daar uw oor naar laat luisteren, het zal nieuwe oorzaak van nieuwe vreugde en blijdschap zijn. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. En als een kind des Heren daar mag komen en dan toch nog herinneringen heeft aan wie hij geweest is, want dat zal hij hebben. Want het moet u opvallen, gemeente, dat het in de Bijbel, als de Bijbel over de hemel spreekt, dat de Bijbel daar steeds weer spreekt ook over de troon van het lam. Dat lam dat geslacht is. En als er in de hemel dan toch die herinnering nog weer is aan de manier waarop we verlost zijn, namelijk door het lam. En aan de prijs waarmee we verlost zijn, namelijk de prijs van de dood en van de bloedstorting van dat lam. En als er ook nog de herinnering zal zijn waarvan we verlost zijn. En als er op grond van die herinnering aan waarvan we verlost zijn, de ziel misschien toch weer neiging zou gaan hebben om te wenen, dan komt God en hij wist opnieuw de tranen weg. Alle tranen zal hij wegwissen. Want er blijft geen enkele smart meer over. En hij zal de zijnen doen delen in de eeuwige vertroostingen. En dan behalve dat die vreugde onvermengd is, zal ze ook eindeloos zijn. Openbaring 22 vers 5 zegt dat zij hem zullen dienen als koningen. Dat zij als koningen zullen heersen in alle eeuwigheid. Trouwens, we spreken ook over het eeuwige leven. Die toestand van volmaakt geluk en van die totale afwezigheid van vloek en pijn en smart en rouw en droefheid, die zal nu altijd, altijd voortduren. Eindeloos. Dat kunt u zich niet voorstellen. Want alles wat wij doen, dat is uitgedrukt in termen van de tijd. Morgen, gisteren, over een uur, een minuut geleden, over een jaar. Alles waar wij in rekenen, het zij onze leeftijd, heel de geschiedenis, alle dingen, ze worden uitgedrukt in termen van tijd. Maar God is de eeuwige. En daar zal geen tijd meer zijn. En de vreugde is ook niet meer aan tijd gebonden. De vreugde is einde. Loos. Daar staat ons verstand bij stil. Als we hier al eens vreugde hebben, dan weten we, ja, ik zeg niet dat je er dan altijd aan denkt, maar je kunt het weten, dat het straks weer anders is. Zo blijft het niet. Ik zeg dat niet om de vreugde die er op aarde is te vergallen, en om alle vreugden als het ware toch onder een domper te zetten. Maar het is wel een feit dat elk huwelijk een keer eindigt in de dood. Het is wel een feit dat de vreugde bij een wieg waarin een pasgeboren kind ligt niet altijd blijven zal. Of door de dood wordt die vreugde verbroken, of door de handelwijze van dat kind wordt die vreugde gebroken, of hoe dan ook. En soms is de hoogste geestelijke blijdschap die Gods kinderen mogen genieten toch ook maar voor een korte tijd, bij tijden en ogenblikken. Hier breekt dat iedere keer weer af. Hier is het iedere keer weer op en neer. Maar daar is het eindeloos. Daar is het onafgebroken. Er komt nooit een oorzaak waardoor de vreugde getemperd wordt. Ik zou zeggen, alles wat daar nog komt, dat is genoegzaam om de vreugde nog groter te maken en nog sterker te doen leven en nog te verdiepen. Verzadiging van vreugde. Dan heb je er inderdaad ook genoeg in. Maar al kunnen we het ons niet voorstellen, gemeente, de werkelijkheid zal zo zijn. Ik denk dat de Heere er ook rekening mee houdt dat we het ons niet kunnen voorstellen. Want heel merkwaardig, dat moet u opvallen als u Openbaring 21 en als u Openbaring 22 leest. Als de Heere over deze dingen spreekt. Als hij dit aan zijn knecht Johannes openbaart. En als Johannes dat door mag geven, dan komt de Heere beide keren met een uitdrukkelijke verzekering. Kijk eens in Openbaring 21 vers 5. Dan heeft de Heere gezegd in vers 4 dat hij die tranen zal afwissen en dat die eerste dingen allemaal zijn weggegaan. En dan zegt de Heere, en die op de troon zat, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. U kunt het zich niet indenken, u kunt het zich niet voorstellen. U kunt het zich niet, misschien niet geloven bij tijden, maar deze woorden zijn waarachtig en getrouw en houd dat nu vast in het strijdperk van dat leven. En hetzelfde in het volgende hoofdstuk. Dan heeft de Heere gesproken over die heerlijkheid van dat nieuwe Jeruzalem. Vers 4, en ze zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn en ze zullen geen kaars nog licht ter zon van noden hebben. Want de Heere God verlicht hen en ze zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. Onvoorstelbare rijkdom en voorrechten. En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig, omdat ze zo ongelooflijk zijn. Geeft de Heere er nog eens extra accent aan, door aan Johannes te betuigen dat ze echt waarachtig en getrouw zijn. Nou gemeente, wat heeft ons dat deze dingen in de praktijk te zeggen? Wat betekent het nu dat de Heere dit ook over de zaligheid van zijn kerk zegt? Dat ze eeuwige vreugde zullen hebben, eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. Treuring en zuchting zullen wegvlieden. Ik denk aan de kerk onder het kruis. De kerk in de vervolging. En die is er altijd geweest en die is er vandaag ook. Wat is nou een van de motieven van de Heere om de kerk onder het kruis in vervolging en druk aan te sporen om te volharden? Dit, dat ze eeuwige blijdschap zullen ontvangen. Hier wordt de kerk des Heren, en dat is ook het deel van elk kind des Heren bij tijden, de ene tijd meer dan de andere, maar hier wordt de kerk des Heren vervolgd, gehoond, bespot om het woord Gods.
om het geloof in Jezus Christus, omdat die dierbare heiland waarde voor je gekregen heeft en dierbaarheid heeft gekregen. Daarom moet de kerk des Heren het nogal eens ontgelden. Maar straks in dat nieuwe Jeruzalem, daar zal er niemand meer zijn die u bespot om uw liefde voor de Heere Jezus. Daar zal er niet één meer zijn die het in zijn hoofd haalt om een medemens te martelen en te folteren omdat hij de dienst des Heren heeft leren beminnen. Daar zal niemand bespot en geminacht en gehoond worden. Daar zal niemand in de kerker worden opgesloten of op een pijnbank worden gelegd. Of daar zal niemand, om moderne technieken te noemen, een hersenspoeling ondergaan. Om zomaar gebracht te worden tot een afzweren van de Heere en een ontkennen van de liefde tot God en tot Christus. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. En zou het niet dat geweest zijn, onder andere, waardoor heel wat van Gods gemartelde en gefolterde en gehoonde kinderen kracht hebben ontvangen om voor te gaan. Zo hebben ze ook de voetstappen van hun grote meester mogen drukken, die om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Trouwens, we vinden het niet waar. Ik denk even aan het boek van de brief aan de Hebreeën. Er wordt gesproken over lijden dat gekomen is over degene die toen de naam des Heren beleden. Doch gedenk de vorige dagen in de welke nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. Ten dele, als ge door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt. En ten dele, als gij gemeenschap gehad hebt met degene die al zo behandeld werden. Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad. En de beroving van uw goederen met blijdschap aangenomen. Werden de spullen bij hen uit huis gehaald. Waar ze voor gewerkt hadden, waar ze voor gespaard hadden, waar ze natuurlijk aan gehecht waren. Waar ze aan verknocht waren. Maar toen het uit huis gehaald werd en toen ze ervan beroofd werden, toen hebben ze met blijdschap die beroving aangenomen. Hoe kon dat? Wetende dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed in de hemelen. Ziet u wat een sterk motief dit is? Om ook in de dagen van de vervolging staande te kunnen houden. En wanneer de Heer juist met deze vertroostingen de zielen van zijn volk nabij wil wezen, als hij een oog verlicht, zodat ze over de brandstapel en over de andere martelingen en folteringen en vervolgingen heen mogen zien, over dood en graf heen mogen zien op dat betere en dat blijvende goed in de hemelen. De eeuwige blijdschap. Om nog een voorbeeld te noemen, alweer uit de Hebreeënbrief. Als het gaat over de helden des geloofs, en ach, wat waren ze in zichzelf, tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. Maar niettemin, door die geloofsgenade en die geloofskracht hebben ze de kracht van het vuur uitgeblust en de scherpte van het zwaard ontvloden. Uit zwakheid hebben ze krachten gekregen, in de krijg zijn ze sterk geworden, heerlegers ter vreemde zijn op de vlucht geslagen. De vrouwen hebben haar doden uit de opstanding wedergekregen. En anderen, en daar ging het me nu even om, en anderen zijn uitgerekt geworden. De aangeboden verlossing niet aannemende. Ze konden ervan verlost worden, ze konden van dat martelwerktuig afgehaald worden. Ze konden weer in gezondheid terugkeren tot de hunnen. Ze konden weer verder leven en ongemoeid blijven. maar ze hebben die aangeboden verlossing niet aangenomen, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. Ze zagen eroverheen en ze zagen op wat God voor hen weggelegd had, die betere opstanding, waardoor ze dat eeuwig zalig hemelleven zouden mogen gaan genieten. En vanuit die geestelijke gezindheid, vanuit die geloofsvisie over alle lijden heen, kunt u zich voorstellen dat als Peregrin de Lagrange en Guido de Bruys samen in Valenciennes in 1567 naar de brandstapel gebracht worden. Guido de Bruys, of was het Peregrin de Lagrange, ik weet het niet. Zijn kleed afborstelde, de stof van zijn jas afveegde. En toen ze hem zeiden waarom, hij zegt, als ik naar de koning ga, moet ik er toch goed uitzien. Zo, en hij moest het vuur nog in. En hij moest de dood nog in. En hij moest al dat lijden, al die smart en al die folteringen nog verdragen. Hij zag het niet meer, want hij wist één ding. Hij ging naar zijn koning. Ook dit, als dit dan de werkelijkheid is die de Heere voor zijn volk en voor zijn kinderen heeft weggelegd, gemeente, die eeuwige vreugde, dan moet dat ook bepalen hoe wij op deze aarde leven. Dat bedoelt de Heer Jezus als hij in de bergrede spreekt over schat en hart. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En dan heeft hij het over de schatten die we op aarde kunnen hebben. Maar, u weet het wel, daar kan de mot bij komen. En daar kan de roest beslag op leggen. En de dieven kunnen komen en doorgraven en stelen. Wat je hier hebt, dat is zo zeker niet. En als je het hier hebt, dan heb je je hart ook hier, zegt de Heer. Maar zie nu dat ge uw schat boven hebt, waar geen mot bij kan komen en waar geen dief kan komen en waar geen roest bederft. En waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Nou, omdat ze daar hun schat hadden, konden die mensen uit Hebreeën 10 de beroving van hun goederen hier met blijdschap verdragen. Want dat was hun schat niet meer, ziet u. En dan ook nog dit. Die deze hoop op hem heeft, die ook die hoop heeft dat hij straks door de poorten van de dood heen en nog volmaakter via de jongste dag als zijn lichaam weer met de ziel verenigd zal worden, die hoop heeft dat hij straks mag staan in de poorten van dat nieuwe Jeruzalem. Hier staan, o Godstad, onze voeten. Die reinigt zichzelf, gelijk hij rein is. Als je de koning tegemoet gaat, moet je de smetten en de verdorvenheden en de vuilheden van de zonde wegdoen, nietwaar? Die hoop, dat uitzicht, als het leeft en behoort het niet meer en meer te leven, als dat ons voorland is, wat zal Gods kind, wat zal Gods kerk voorzichtig moeten wandelen? Hoedanige behoort gij dan te wezen in heilige wandel en godzaligheid? Om niet alleen straks hoop te hebben binnen te gaan, maar ook als waardige burgers van dat nieuwe Jeruzalem door de Heere te mogen worden verwelkomd. Als burgers die het beeld van de koning dragen. Niet alleen daarin dat zij de vreugde die hen voorgesteld is zo mogen beleven dat dat hen kracht geeft om het kruis te dragen. Maar die ook
het beeld van de koning zo dragen dat zij zijn voetstappen mogen drukken in deze heilige wandel. In die toewijding aan God en aan zijn dienst, zodat ze het aarzelend op een afstand en hier op aarde misschien maar is, zo nu en dan, toch uit de grond van het hart mogen zeggen: mijn spijze is te doen de wil mijns vaders. Gemeente, hebt u goede hoop en verwachting dat uw plaats in de hemel zal zijn? Volgende week hoop ik met u speciaal na te denken over de vraag, of beter het antwoord op de vraag: wie gaan er dan straks naar de hemel? Dat laat de Bijbel ons duidelijk weten. Dat antwoord op die vraag, dat hopen we volgende week te lezen. Maar nu, ter afsluiting en met het woord naar uw eigen hart toe, hebt u goede grond om te verwachten dat u daar straks zult zijn? Dan moet u twee dingen weten. Dan moet u hebben wat onze catechismus hier zegt: nu al hier het beginsel van die eeuwige vreugde. En dan hoef ik er niet nog eens een keer uitvoerig bij stil te staan. Hoop ik dat dat dan de vreugde is die het gevolg is van het werk van Gods geest met het evangelie in ons hart. Dat is geen vreugde die we onszelf gegeven hebben. Dat is geen vreugde uit de aarde. Dat is ook geen vreugde uit een eigen gemaakt geloof. Maar dat is de vreugde die het resultaat is van het werk van de Heilige Geest in het zondaars hart, wederbarend en vernieuwend. Dat is wat we moeten kennen. Beginsel van de eeuwige vreugde. Maar de schrift laat het ons wel weten, gemeente, dat dat nooit op zichzelf staat. En daarom het andere wat de Heere zijn kinderen leert en wat onmisbaar is als wezenlijk kenmerk in het leven van allen die hopen naar de hemel te gaan, dat is ook de waarachtige droefheid vanwege de zonden. Smart, verdriet. Niet omdat we aan het graf stonden alleen. Niet omdat er teleurstellingen zijn. Daar heeft iedereen zijn smart over. Maar smart omdat we tegen God gezondigd hebben. Smart zoals je dat vindt in het leven van die verloren zoon die bij zichzelf overlegt: ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en zeggen: vader, ik heb gezondigd. Trouwens zegt de Heere dat niet. Ik denk aan een woord uit Jeremia 31. Ik zal ze voeren met geween. Waarom? Omdat ze gezondigd hebben. En met smeking zullen ze komen. Waarom? Omdat ze een verbroken hart kregen. Vanwege de afmakingen en vanwege de ongerechtigheden. Dat ze tegen de Heere een goeddoend en een genadig God overtreden hebben. Erg is dat. O, de zonde is zo erg. De zonde is zo verschrikkelijk. En als je de zonde in beginsel leert wegen, als de zonde werkelijkheid voor je gaat worden, als Gods geest ons gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, gemeente, onthoud het maar, dan komt er droefheid in de ziel. Ze zullen rouw klagen. Daar zorgt God zelf voor. Weet u daarvan? In uw leven, van die smart, dat u God onteerd hebt, dat u hem op het hart getrapt hebt, zijn liefde versmaad hebt. Schrijdt u uw verdriet wel eens uit voor Gods aangezicht? Zonde is maar geen vergeeflijk ding waar je oppervlakkig langsheen kunt leven. Zonde is maar niet een te verontschuldigen gebrek wat we nu eenmaal met alle mensen gemeen hebben. Maar zonde is krenking van God. En daarom zegt de Heere: zalig zij die treuren. Wel, nu kent u dat. Zonder dat besef ook nooit een besef van wat waarachtige vreugde is. Er is niet eens plaats voor. Maar dan ook dat tweede. Dat hoort er net zo bij. Dat beginsel van de eeuwige vreugde. Als vrucht van het werk van Gods genade met het evangelie. Als hij ons dat evangelie doet horen, juist in onze smart, juist in onze droefheid, juist in ons schuldbesef. Als hij ons dan dat evangelie van vrije genade om niet laat verkondigen. En als hij het ons laat boodschappen dat er bij hem vergeving is, dat er bij hem nog doen aan is. Als in dat evangelie die gekruisigde zaligmaker zich gaat presenteren aan dat schuldverslagen hart. En als hij in en door zijn geest de weg gaat ontsluiten, waarlangs zo mens toch nog weer tot genade kan worden aangenomen, als God zich in dat woord doet kennen als een barmhartig God en als een genadig God, als hij Psalm 30 gaat doen beleven, mijn zak ontbonden en mij weer met vreugd omgord. Nou, en die twee samen vormen de waarachtige bekering. Die hartelijke droefheid en die hartelijke vreugde, die vormen samen de waarachtige bekering. Zie maar zondag 33. Droefheid, smart, leedwezen. En daarom ook een mijden en een vlieden van de zonde. En een hartelijke vreugde in God door Christus. En een lust en liefde om in alle goede werken te wandelen. Weet u ervan? Dat leven van de waarachtige bekering, dat is het leven dat geleid, dat gekend wordt door allen die op weg zijn naar de ongestoorde en de eindeloze vreugde. Amen. We zingen Psalm 30, het 8e vers. Heb ootmoedig dank voor deze dag en voor uw woord ons op deze dag gegeven. Het woord waarnaar we mochten luisteren en dat we samen mochten overdenken. Wat we u bidden als nu straks wij deze plaats gaan verlaten en onze wegen uiteen gaan, is dat u zelf uw woord in ons leven tot een eeuwige zegen wilt stellen. En dat ook het woord van vanavond in ons leven vrucht mag dragen, Heere. U weet wat daartoe nodig is. U kent ons allen. U weet het. Wie het zijn die kennen dat beginsel van de eeuwige vreugde. En die tevens ook weten van die oprechte smart en droefheid vanwege de zonde. Troosten ons als we nu weer van deze plaats naar huis gaan. Wilt gij ons ook deze week, woensdag in het midden van de week, weer samenbrengen en ons waarachtige behoefte geven om u de Heere te danken voor de onverdiende gunst bewijzen. Wilt u ook dan uw rijke gunst ons betonen en vergeef ons al onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 69, het 14e vers.
Ga ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.